Even alles installeren. Zo. Als het goed is, als ik hier... Ja. Zijn wij gered door ons geloof of door onze werken? Ik hoop je vandaag het antwoord te geven op die vraag, natuurlijk. Maar de antwoord is natuurlijk afhankelijk van de definitie van gered. Wat bedoelen we met het woord gered? Nou, in principe als we de Bijbel openslaan, lezen we natuurlijk... God maakt de hemel, God maakt de aarde, God maakt alles perfect, schept de mens. En geeft de mens een keus. En de mens kiest er eigenlijk voor, met de keus die ze van God krijgen, om tegen God te kiezen, God weg te duwen uit het plaatje van de schepping. En daarmee halen we rampspoed over ons, de vloek, waar een onderdeel van is de dood. De mens zou gaan sterven en dat is een probleem. Want zowel in het leven hier als het leven hierna zou Gods aanwezigheid, zoals die oorspronkelijk bedoeld was in de tuin van Eden, zou die worden in zekere zin weggenomen. Waardoor we in dit leven zonder God zouden leven en zowel ook in het leven hierna zonder God zouden leven. Een beetje zoals we vandaag eigenlijk de hemel en de hel zien. En dat is een probleem. Nou, in de Bijbel zien we natuurlijk hoe dat probleem wordt opgelost in de uitwerking van het Oude naar het Nieuwe Testament, met, zoals net gezegd ook, de climax was het moment dat Jezus, de Zoon van God, naar de aarde kwam om te sterven aan het kruis en op te staan uit de dood en de dood te verslaan en daarmee de weg vrij te maken naar God de Vader, voor ieder die dat gelooft. Dat is de hoop die we hebben als christenen. We geloven dat Christus, de Zoon van God, voor onze zonde gestorven is, onze straf heeft gedragen en dat we daardoor gered kunnen worden. Maar de vraag is nu, hoe maak ik gebruik van die redding? Waarvan is dat afhankelijk? Is dat een kwestie van, geloof het maar, dat is genoeg? Of komt er meer bij kijken? Nou, is een beetje in het christelijke wereldje een beetje toch wel een strijd om. Want je hebt mensen die aan de ene kant zeggen van, het is geloof alleen. Alleen geloof kan je rechtvaardigen. En ik denk dat veel mensen zouden zeggen, ja, amen. Maar er zijn er andere mensen die zeggen van, ja, klopt. Geloof alleen, ja. Maar als dat geloof niet ondersteund wordt door bepaalde werken, dan... Wat heb je dan aan dat geloof? Wat onderscheid je dan tussen een nepgelovige en een echt gelovige, om het zo te zeggen? Dus dat is iets. Dat is iets om over na te denken, om bij stil te staan. Wat is hetgeen dat ons redt? Ons geloof alleen of ons geloof plus onze werken die eruit volgen? Nou, dat is dus waar ik vandaag. Met jullie over na wil denken en antwoord wil geven op die vraag. Nou, als we de Bijbel openslaan, hebben we natuurlijk, als je dat ooit hebt gedaan, je hebt een Oud Testament en een Nieuw Testament. En het Oude Testament wordt vaak zo afgebeeld van, je hebt de grote boze God met de wet en doe dit en doe dit en doe dit en doe dit vooral niet en doe dit wel. En als je dat doet, op die manier leeft, dan, alleen dan, kan ik je redden. Zo wordt het een beetje geschetst. En dan heb je de mensen die het Nieuwe Testament dan interpreteren en dan zien we daar de God van liefde en iedereen is welkom. Zolang je maar gelooft, dan is het allemaal goed. Nou, dat lijkt een beetje tegenstrijdig met elkaar te zijn als we het over dezelfde God hebben die het Oude en het Nieuwe Testament heeft geïnspireerd. Dus ja, hoe zit dat dan? Nou, ik geloof dat een beetje twee kanten van dezelfde munt is. Maar dat zal ik nog wel verder toelichten vandaag. Als we nou antwoord willen op die vraag van waardoor zijn we gered? Door werken of door geloof? Dan kun je het beste gaan naar het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament. Dat zet dingen vaak net wat in een duidelijkere zin neer hoe het zit. En dat is ook nadat Jezus gekomen is, onze hoop waar we waar we vanuit leven. Dus laten we gaan naar het Nieuwe Testament. En bij ieder boek dat je leest, dus niet alleen de Bijbel, is het goed om dingen in context te lezen. Dat hoor je waarschijnlijk vaker. Ja, je moet het wel in de juiste context lezen. Beetje de christelijke mantra. Maar het is wel heel belangrijk. Want als je dit niet doet, dan kun je alles uit de Bijbel halen. Laat me je een voorbeeld geven. Het bovenste vers. Iemand die zou zeggen van, we zijn gered door geloof alleen. Zou dus zeggen van, hey, ik lees in Efeze 2 vers 8 het volgende. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, nee. Het is de gave van God en niet uit werken. Oké, dus ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof en dus niet uit mijn werken. Maar dan zou iemand die dat wel gelooft, dat je moet werken, Jacobus 2 vers 27 aan kunnen halen. En zou zeggen van, hey, maar wat staat hier dan? U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Oei, dat klinkt flink tegenstrijdig. Jongens, ik denk dat het klaar is, het christendom is vervalst, het klopt allemaal niet, de Bijbel is niet geïnspireerd door God, help. Nou, natuurlijk is dat niet de manier hoe we dit benaderen, er is hier een uitleg voor. En de uitleg zit in het lezen van de context, niet alleen de context van de stukken op zichzelf, maar de context van de hele Bijbel. Maar alleen als we de context gaan bekijken van bijvoorbeeld dat bovenste vers, dan zien we eigenlijk al meteen de sleutel waar ik vandaag het antwoord op die vraag van is het geloof of is het werken. Ik zal het laten zien. Als we Efeze 2 vers 8 en 9 lezen, lezen we vanaf boven naar beneden het volgende. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God en niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. Die God van tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Wat zien we hier dus? Het zegt dus dat we gered zijn door geloof. En geloof alleen, niet uit werken. Dus je kan jezelf niet redden, maar op het moment dat jij gaat geloven, ga jij goede werken te doen. Dat is de reden waarvoor je gered wordt. Je gelooft, je wordt gered. Waarom word je gered? Om goede werken te gaan doen. En dit is dus ook weer, zoals net, twee kanten van dezelfde munt. Je bent gered door geloof alleen. Er is niks anders dat je kan rechtvaardigen tegenover God. Maar echt geloof kenmerkt zich doordat er vruchten uit voortkomen. Doordat je leven verandert. Dat vers wat ik net wat je net in het rood zag. Als je daar de context van leest, zie je eigenlijk hetzelfde principe. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken, redden? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en dan zal ik u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Want zoals het lichaam zonder de geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Staat hier nou dat je gered kan worden door werken? Nee. Ik bedoel, het is niet de bedoeling dat je als christen zo van, oké, ik wil gered worden. Dus ik ga van alles doen. Ik ga mijn hele leven op orde krijgen. Ik ga me aan Gods wetten houden. Ik ga alles doen om bij God te kunnen komen. Dat is niet de weg die dit vraagt om in te slaan. Wat de Bijbel zegt is geloof. Geloof met heel je hart. Neem Jezus aan als verlosser en Heer van je leven. Sterf met hem. En sta dan ook weer op met hem. In het nieuwe leven dat we krijgen op het moment dat we ons geloof belijden, laten we ons dopen als symbool daarvan. En uit dat nieuwe leven wat er in jou is geplant, zouden automatisch goede werken moeten komen? Zou er verandering in je leven moeten komen? Zou je opeens andere verlangens moeten hebben? Zou je God moeten voelen werken aan jou? Dat getuigt van een echt geloof. En dat kun je dus zelf niet doen. Je kan niet zelf je best doen om jezelf voor God op te poetsen tot een rechtvaardig persoon die naar de hemel gaat op het moment dat hij sterft. Dat kan niet. Alleen door geloof en vertrouwen op God kun je gered worden. Dat is de enige weg. Geloof alleen. Maar geloof kenmerkt zich door vruchten, door daden, door het resultaat wat er daarna komt. En dit principe wordt eigenlijk in de Bijbel verder uitgewerkt in de rest wat we lezen. Bijvoorbeeld in Romeinen 5 vers 8 tot en met 11 staat het volgende. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Oftewel, toen we nog niks voor God hadden kunnen doen, toen hield God al van ons en wilde hij ons al redden. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dat niet alleen, wij roemen ook in God, door de Heer Jezus Christus, door wie wij verzoening ontvangen hebben. In andere woorden, toen wij vijanden waren, van God hield hij al van ons en heeft hij er alles aan gedaan om ons te redden, door ons geloof alleen, we hoeven alleen in hem te geloven en dan gaat hij aan ons werken en dan gaat hij ons veranderen. Op het moment dat wij hem dat toelaten en ons geloof oprecht in hem is. Een ander vers wat het ook ondersteunt, Romeinen 3. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. In andere woorden, je bent gerechtvaardigd door zijn genade zonder werken, om niets. Door de verlossing in Jezus Christus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot onze verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dus niet door het geloof en je werken, door het geloof en de Sabbat, door het geloof en noem het maar op. Door het geloof in zijn bloed. Dat is wat je rechtvaardigt. En dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Ingewikkelde zin, kom ik dadelijk op terug. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom, dus een beetje de conclusie van wat hij zegt, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. In andere woorden, wat ik dus net al de hele tijd uitleg, ik hamer hier een beetje op, omdat ja, veel mensen hebben toch het gevoel van dat je jezelf moet oppoetsen voordat je bij God mag komen, dat je een bepaald aantal rituelen of dingen moet doen voordat God je wil zien. God zegt geloof in mij en ik wil je redden. God wil jou redden. God is op zoek naar ieder van ons en wil ons bij zich hebben. Maar dat is dus een vers waar ik nog op terug zou komen. Een beetje verwarrend verwoord misschien. Er staat, dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Wat dit eigenlijk zegt, is ja, het volgende. Misschien denk je nu van, oh, maar hoe zit het dan met de mensen die leefden voor Jezus? Hoe kunnen die gebruik maken van Jezus' offer? Die hebben Jezus toch nooit gekend? Hoe kun je daar dan gebruik van maken? Nou, als je dat afvraagt, heb je een goede vraag gesteld. Maar hier geeft het eigenlijk een deels een beetje een antwoord op. Die mensen zijn ook gered door het offer van Jezus. Wat God als het ware, om het even in een beeld te zetten, heeft gedaan. God, als rechtvaardige rechter, moet hij afrekenen met zonde. Iedere fout verdient een straf. Zo werkt het rechtssysteem nou eenmaal. Dus ook in onze maatschappij. Nou, omdat iedere fout een straf verdient, als God die mensen in het Oude Testament die zonde hadden begaan, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, Adam, noem het maar op. Als God die mensen wilde rechtvaardigen, dan moest hij een rechtvaardige rechter zijn en moest hij hun straffen. Maar hij heeft dus in zekere zin met hun zonde gedeeld. Hij heeft hun geloof gezien en daardoor zijn ze gered. Maar die zonden waren nooit echt helemaal, ja, hoe zeg je dat, verwerkt. Ze hebben nooit een waarlijke, het is nooit meer afgerekend om zo te zeggen. Dus God heeft die zonden als het ware opgestapeld en uiteindelijk ook hun zonden op Jezus neer laten komen. Abraham is ook gered door het offer van Jezus, wel indirect, maar ja, iedereen heeft uiteindelijk ja, het offer van Jezus nodig, omdat je voor je eigen zonden niet kan boete doen, om het zo te zeggen. Je geloof heeft je gerechtvaardigd, zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament was dit zo. Ook in Romeinen lezen we ook, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeelt in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Wat ik net zei. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Je staat dus dat het vlees, symbool voor je lichaam, jijzelf, krachteloos is om zich aan Gods wet te houden. Gods wet is dus, kan je tot heiligheid leiden, theoretisch gezien, maar omdat wij te zwak zijn vanuit onszelf, wij kunnen ons daar nooit aan houden. Ik ben niet perfect en ik denk dat niemand hier perfect is. Iedereen struikelt op een bepaald punt. En dat zorgt voor een scheiding tussen ons en God. En God is heilig, wij zijn niet heilig. Als wij in Gods aanwezigheid komen, zullen we branden. Omdat we zonde in ons leven hebben. Maar omdat wij nu een nieuwe schepping zijn, waar Jezus die straf gedragen heeft voor ons, en door zijn dood en wederopstanding dat wij daarin kunnen delen door in hem te geloven, kunnen wij een nieuwe mens worden met nieuwe verlangens. En kan God ons heiligen, heilig maken voor zijn aangezicht, zodat wij voor hem kunnen staan en zodat we niet hoeven te vrezen voor zijn toorn en oordeel, maar dat wij zijn liefde mogen ontvangen en hem mogen aanroepen als Abba, Vader, zoals we zongen. En dan ook nog een van de laatste versen die ik heb, volgens mij. Ja. Galaten 2, vers 16 en 20 tot 21, daar staat: wij weten dat de mens dus niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. Nogmaals, dit staat dus over heel de Bijbel, zoals je ziet, geloof alleen, niet door werken van de wet. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uit werken van de wet. Immers, uit de werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd, mochten u nog niet weten. Ik ben met Christus gekruisigd en het is niet meer ik die leef, maar Christus leeft in mij. Nieuwe schepping. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet, want als de gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Dit zegt dus eigenlijk, vooral die slotsom, als de gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Mocht je een stemmetje in je hoofd hebben dat je eens in de zoveel tijd aanklaagt en zegt van, hé, maar ben jij wel rechtvaardig? Ben jij wel goed genoeg voor God? Heb je wel genoeg goede werken? Hou je je wel aan de regels? Zondig jij niet te veel? Dan kun je zeggen van, tegen dat stemmetje, als ik gerechtigheid door de wet zou zijn, als ik mezelf goed genoeg zou kunnen maken om voor God te komen, dan is Jezus zonder reden gekomen. De reden dat Jezus naar de wereld kwam, was zodat wij niet langer op grond van onze eigen werken beoordeeld zouden worden, dat die wet die gegeven was, dat wij ons, dat ons zogenaamd perfect had moeten maken. Nee, Jezus is gekomen zodat wij in geloof tot God mogen naderen, waarin God aan ons gaat werken en dat de werken dus uit ons geloof voort gaan vloeien, en dat de goede daden uit voort gaan komen en dat wij vanuit dat geloof ons aan de wet kunnen gaan houden, op de juiste manier. Maar dus niet andersom. Ik hoop dat je dat begrijpt. Uit geloof zijn we rechtvaardig, niet door werken van de wet, maar werkelijk geloof werkt. Misschien zijn er nu mensen die vragen hebben, dingen die zich afvragen. Bijvoorbeeld, wanneer weet je of je gered bent? Kun je nog zondigen als je gered bent? Of kun je je redding verliezen? En dat zijn allemaal heel belangrijke vragen en ingewikkelde dingen op zichzelf. En ik heb niet zo heel veel tijd, dus ik kan het niet allemaal tot in de diepte beantwoorden. Maar ik kan denk ik wel het oppervlak beantwoorden. Misschien kun je het vergelijken met de volgende vergelijking. Ik denk dat in het christelijke wereldje wij misschien redding interpreteren vaak als een ticket. Een ticket naar de hemel. Dat op het moment dat jij ziet van, oh, ik ben zondig. Heer, vergeef me. Oh, is goed, ik vergeef je wel. Hier heb je een ticket. Oh, nou, dankjewel. En die ticket, die moet je goed bewaren. Oké, ik bewaar hem goed. Maar op het moment dat jij zondigt, een fout begaat, of noem het maar op, dat je die ticket kwijtraakt, dan is het klaar. Dan is het einde spel. Dat is niet, denk ik, een juiste vergelijking. Ik denk dat we redding beter kunnen vergelijken met een abonnement. Een abonnement op het eeuwige leven. Het punt alleen van dat abonnement is dat het heel duur is. Het kost 100 euro per seconde. Ik weet niet hoe het met jullie bankrekening zit, ik kan het niet betalen. Dus ik heb een probleem. Het is zo duur omdat het vereist perfectie, het vereist goede werken, het vereist zeg maar, je moet heilig zijn om voor God te komen. Dus dat abonnement, daar wil ik gebruik van maken, maar ik kan niet betalen. Nou, God ziet dat, dus wat God zegt van, hier, ik maak wel al het geld wat je nodig hebt, iedere seconde maak ik over naar jou. Dus God begint er geld over te maken en alles wat hij aan mij vraagt, is dat ik dat abonnement accepteer en dat ik dat geld naar de bankrekening over ga maken waar het op gestort moet worden. Dus dat ben ik aan het doen. Maar nu kan het zo zijn dat ik een zonde bega, dat ik vergeet te betalen, dat ik een fout bega. Dan is het niet zo van, oh ja, nou, je hebt niet betaald. Nou, doei, ik hoef je niet meer te zien. Dat is niet de aard van God. Wat God dan doet, dan stuurt hij een mailtje of een appje met een reminder. Van, hey, ik heb gezien dat je daar niet hebt betaald. Wil je dat alsnog doen? En als we dan zeggen, ja, tuurlijk wil ik dat nog doen. Sorry, hier, ik doe het nu nog en dan de volgende keer ga ik het niet meer vergeten. Oké. Dan vergeet je nog een keer en dan stuurt God nog een mailtje. Ik zei dat je niet hebt betaald. Wil je dat alsnog doen? Ja, dat wil ik wel doen. Maar dan moet je me wel het geld geven. Oh, tuurlijk, heb ik al lang gedaan. Hier. En dan, dat is meer het principe. En kun je dan dus je redding verliezen? Ja en nee. Nee, je kan je redding niet verliezen, omdat zolang jij dat abonnement blijft accepteren met het geld wat God jou geeft om het te betalen, kun je het niet verliezen. Er is niks dat je kan scheiden van de liefde van Jezus. Maar jij hebt nog steeds de macht om dat abonnement op te zeggen. Jij kan zeggen van, ik stop met betalen, ik hoef het niet meer, ik wil het niet meer. Dat abonnement is vrij voor jou om te doen. Dus kun je je redding verliezen? Ja, als jij ervoor kiest om te stoppen met betalen, te stoppen met te geloven, dan stop je met gebruik maken van dat abonnement van het eeuwige leven en dan kun je je redding verliezen. Dus ik hoop dat het beeld een beetje duidelijk maakt. Zolang wij ja zeggen tegen God, is er niets dat ons kan scheiden van zijn liefde en zijn wij gered. Omdat door het geloof in God, waar goede werken automatisch uit voortkomen, omdat wij een nieuwe schepping zijn, omdat God ons daar tot bereid heeft en tot bestemd heeft, kan er niets zijn dat ons scheidt van die liefde. En dat is de hoop die we hebben. Onze hoop. Een mooie uitspraak is, het is geloof alleen dat rechtvaardigt. Maar rechtvaardigend geloof is nooit alleen. Het wordt altijd vergezeld door werken, door resultaat in je leven, door een veranderd leven. Sorry, mijn telefoon valt steeds uit. Ik hoop je dat dus mee te geven. En ik hoop dat het dus duidelijk is dat, nogmaals, als er iets is dat je aanklaagt, dat je zoiets van, ben ik wel gered? Doe ik wel genoeg voor God? Dat je mag weten dat je gered bent, niet op grond van je prestaties. Dat God dat niet van je verwacht, dat je jezelf heiligt voor hem, voordat je gaat geloven, voordat je echt tot hem kan komen. Nee, dat je, zoals het filmpje ook heel mooi liet zien, dat je tot hem mag komen en dat je één met hem mag zijn. En dat vanuit dat één zijn met hem, dat je dan gaat werken. Dat je dan, zoals het filmpje liet zien, de tafel gaat opruimen of wat dan ook. Dat je dat samen doet met hem. Dat het niet een jezelf goed maken voor God is, maar dat God je vader is. En dat hij, probeer dat te beseffen, dat hij niet kan wachten om jou te ontvangen. Met open armen staat hij daar in de hemel. Nou, God is ook hier natuurlijk, maar om jou te ontvangen en om de eeuwigheid met jou door te brengen. Wat een eer, wat een ongelooflijk groot besef. Ik kan er met mijn hoofd niet omheen. Dus ik hoop dat duidelijk is. Dat we zijn gered door geloof alleen. En vanuit dat geloof komen werken. En die werken rechtvaardigen ons niet. Ons geloof heeft ons gerechtvaardigd. Maar die werken zorgen ervoor dat wij dichter bij God komen. En zijn koninkrijk ook hier op aarde mogen verkondigen. En in ons leven dat we geheiligd worden. En dat we heilig mogen staan voor God. Dus daar wil ik mee afsluiten. Ik weet even niet, ja, nu komt de band, toch? Ja. Dus we mogen God danken voor wat hij heeft gedaan. En dank God er alsjeblieft voor. Probeer te beseffen, wat als het niet zo was geweest? Wat als God dit niet had gedaan? Als we ons toch door werken hadden moeten rechtvaardigen, hoe zwaar het was geweest. En wat een hopeloze situatie. In ieder geval, Dank daarvoor.